Meest heerlijke Vader, we zijn zo vanavond zo blij te weten dat wij in onze wezens onsterfelijk leven hebben. Het leven van onze God verdeelde zich in tongen van vuur en zette zich op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. O Vader, hoe danken wij u dat gij uzelf onder de gemeente verdeelde. Geen wonder dat onze Heer zei, te dien dagen zult gij weten dat ik in de Vader ben en de Vader in mij, ik in u. En hoe de God des hemels onder zijn volk woont. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot de voleinding der wereld. Gedurende ieder tijdperk zou u hier zijn. Dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En wij zouden u kennen door de werken die u volvoert. Deze tekenen zullen diegenen volgen die geloven. Heer, dat te zien, de climax te zien van alle tijdperken. De tijd die op het punt staat te eindigen. En de eeuwigheid zet in. Vader God, we zijn zo blij te weten dat wij heden in dat overblijfsel leven. Onderzoeken ons levens om te zien welke soort doelstellingen we hebben, de motieven die wij hebben. En zien dat de Heilige Geest het heeft overgenomen. God, mag u de persoon vanavond in goddelijke tegenwoordigheid het besef hebben van deze gemeentetijdperken waarin wij leven. En snel naar de Heer Jezus vluchten. Want het staat zo duidelijk geschreven dat de naam des Heren is een machtige toren. De rechtvaardige heilen daar erin en zijn veilig. O God, kom vanavond en zalf ons wezen, Heer. Breng de dwalende bijeen, o Heer, die zo in verwarring zijn. Zie om naar de arme schapen, Heer. We weten niet wat te geloven. Van alle kanten komen de telefoontjes binnen van herders. Wij bidden, Vader, dat zij tot die grote herder van de kudde mogen horen, de Heer Jezus. Zijn grote geest die vanavond spreekt en zegt, kind van mij, kom tot mij en ik zal u de Sabbat geven, de rust die u verzegelt tot uw eeuwige bestemming. Niet om over de aarde heen en weer geslingerd te worden nu we de tijd ten einde zien lopen. Sta toe, Vader, spreek door de spreker en luister door de oren van hen die horen, want wij luisteren allemaal. In Jezus' naam bidden wij. Amen. U kunt gaan zitten. Nu vanavond bestuderen wij het tweede gemeentetijdperk. Ik zie dat vele notities maken en dergelijke. En dat is de reden dat ik dit iedere keer duidelijk wil maken. Het tweede gemeentetijdperk werd het gemeentetijdperk van Smyrna genoemd. En het vond plaats, het Smyrna tijdperk begon op dezelfde tijd dat het Efeze tijdperk eindigde. Het Efeze tijdperk was van 55 na Christus tot 170 na Christus. Het Smyrna tijdperk begint in 170 en duurt tot 312. Deze kerk is een vervolgde kerk, degene die de kroon der martelaren draagt en de kerk van de verdrukking. En Gods belofte eraan, aan de uitverkoren gemeente daarin, was om haar de kroon des levens te geven. Iedere gemeente had een ster die in Gods hand werd gehouden, die de boodschappen vertegenwoordigde voor dat gemeentetijdperk. De beste aan wie ik kon denken, betreffende de boodschapper in het Efeze gemeentetijdperk, want de Bijbel vertelt niet wie ze zijn, was Paulus, omdat hij de gemeente te Efeze stichtte en de prediker was van dat gemeentetijdperk. Dat bracht het licht aan de gemeente toen Johannes het vandaar verder bracht. En daarna Polycarpus en zo, Polycarpus liever, ging ermee door. Nu, voor het Smyrna tijdperk, ik geloof met dat ik in staat ben geweest deze te vinden, en het was Irenaeus. En nu wil ik u de reden geven waarom ik Irenaeus koos in plaats van Polycarpus. De meeste geestelijke en bijbelleraren geven er de voorkeur aan te denken dat die engel Polycarpus was. Het is waar dat Polycarpus een discipel van Johannes was. En Polycarpus bezegelde het, hij was een martelaar, zei de boeren zijn hart en doodden hem. Maar hij was een groot man, een eerbaar man, een godvruchtig man, lieflijk. Ongetwijfeld een van de grootste christenen die we ooit hebben gehad. En er was niets dat men tegen zijn leven kon zeggen. En de reden waarom ik Irenaeus koos, omdat ik geloof dat Irenaeus dichter bij de schrift stond dan Polycarpus. Want Polycarpus neigde enigszins naar het Romeinse idee van het opzetten van een organisatie. En Irenaeus was er falikant tegen. Hij verwierp het volkomen. En toen, zoals wij alle weten, kwam het belangrijke vraagstuk naar voren op het concilie van Nicea. Een van de grote vraagstukken was of God drie was of één. En Irenaeus koos ervoor dat God God was, dus slechts één. Ik zou willen lezen uit de vaderen voor Nicea, deel 1, bladzijde 412, slechts een kleine aanhaling. Als u dat wil aantekenen, deel 1 van de vaderen voor Nicea en op bladzijde 12. Het is, als u het deel wilt hebben, het is het laatste gedeelte van deel 3. U zou de hele zaak kunnen lezen. Er zijn verschillende hoofdstukken van, of verschillende alinea's. En ik begin nu te lezen bij de laatste, ongeveer bij de laatste 20, 30 versen daarvan. Ik zal niet alles lezen, maar een deel ervan. Al de andere gelijkluidende uitdrukkingen verkondigen de titel van één en hetzelfde wezen. Zie, hij probeert te zeggen hoe zij hem noemden, Vader, Zoon en Heilige Geest. En hij zei, dat zijn titels. Geen namen, titels van één wezen. Dat is precies wat wij vandaag nog onderwijzen. Want bijvoorbeeld, in het Engels, het staat tussen haakjes, de Heere van kracht, de Heere God van alle, almachtig God, hoogheilige, schepper, de maker, en dergelijke. Deze zijn niet de namen en titels van opeenvolgende wezens, maar van één en dezelfde. Amen. Door de naam van wie de ene God Vader is, hij die al deze dingen toestaat aan al wat bestaat, de weldaad van alles wat bestaat. Irenaeus zei dat, al deze titels gaan op in één naam, onder één God. En het zijn slechts titels van wat hij was. Hij was de roos van Saron. Dat was hij. Dat is een titel. Hij was de morgenster. Hij was Alpha. Hij was Omega. Dat zijn titels van wat hij was. Hij was Vader. Hij was Zoon. Hij was Heilige Geest. Maar er is één God. Eén God en zijn naam is één. En dat is de reden waarom ik dacht dat Irenaeus hierin correct was in zijn diagnose of interpretatie van de schrift. Iets anders wat ik voor u zou willen lezen wordt gevonden in het boek Hoe geschiedde het? En dit werd geschreven door geschiedkundigen. Hoe geschiedde het? Door S.C. Hazelton, dus geschiedschrijver van de vroegere kerken. En hier op pagina 180 staat de geestelijke gaven in Irenaeus' tijd. 170 tot 202 na Christus. Nu, de reden waarom ik dit aanhaal is omdat het op de band komt, ziet u, en daarvan nemen wij het over in boeken. Het was in de tijd van Irenaeus dat de meeste apostolische kerken in Frankrijk alle gaven van de Heilige Geest hadden. Dat kwam door zijn onderwijs, ziet u. Irenaeus' kerkleden te Lyon, dat is Lyon, Frankrijk, spraken in tongen. Het was niet ongewoon dat iemand die dood was, tot leven werd teruggebracht. Genezing was iets wat dagelijks voorviel In alle evangelische kerken. Overal. Hoe Irenaeus daar wist te onderwijzen. Er gebeurde vaak wonderen. In feite waren deze kerken nimmer zonder een wonderbaarlijke manifestatie van Gods tegenwoordigheid. Onder andere door visioenen, het onderbreken van de natuurelementen en een wonder om de evangelische christenen van die tijd eraan te herinneren dat zij tot zijn geliefde discipelen behoorden. Maar uit de geschiedschrijvingen van het verleden kunnen wij geen enkel voorval ontdekken van het opwekken van de doden in de eerste Romeinse kerk. Dit zijn mensen die, ze zijn niet in geen van beide partijen geïnteresseerd, ze vertellen gewoon de waarheid. Het zijn geschiedschrijvers. Om die reden denk ik dat het Irenaeus was, omdat, ziet u, hij hetzelfde geloof had als Paulus en de discipelen die het hadden doorgegeven. Daarom geloof ik dat hij de engel was van de Smyrna gemeente, want hij had dezelfde schriftuurlijke onderwijzingen. En dezelfde schriftuurlijke onderwijzingen op basis van Gods woord zullen iedere keer dezelfde zaak naar voren brengen. Als u slechts eenvoudig Gods formule zult nemen en het tot de letter ten uitvoer zult brengen, ongeacht wat de kerken zeggen, als u het precies volgt op de manier waarop het staat, dan zal het dezelfde zaak produceren. En dat is wat Irenaeus deed. Ik geloof dat Polycarpus een fijne man was. Begrijp mij goed. Maar ik zeg dat hij te veel overhelde naar de kerkorganisatie, zoals de Nicolaïten deden. Ze waren de kerk aan het organiseren en brachten een broederschap bijeen. Intellectueel zag het er goed uit. Maar ziet u, de geest gaat het intellect zo ver te boven, dat u kunt zelfs niet juist denken ten opzichte van de geest. Mijn hoge gedachten zijn hoger dan uw gedachten, sprak God. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Er bestaat dus maar één manier om het te doen. En dat is hem precies volgen, volgens de blauwdruk. Dat is juist. Nu, we zouden kunnen denken, als u van hier zou gaan, als ik vanavond naar Chicago zou gaan, zou ik hier kunnen weggaan en een kompas halen en zeggen, laat eens zien, Chicago is precies die kant op. In orde, ik vertrek meteen. Ik zou Jeffersonville niet uitkomen, zie. Ik moet een wegenkaart zien te krijgen. En er staat een weg op aangegeven die ik kan nemen om in 6 of 7 uur auto te rijden in Chicago aan te komen. Maar ik kan niet zomaar wegen afsnijden. Het vliegtuig kan niet eens rechtstreeks gaan. Hij heeft een vliegroute op een bepaalde hoogte en dingen waarmee hij rekening moet houden bij het vliegen. Bepaalde graden waarin hij moet blijven. Er is een weg gemaakt en God heeft een weg. God heeft de weg voor zijn kerk, voor zijn volk. En hij heeft nooit de bedoeling gehad om haar te laten regeren door pausen, kardinalen, aartsbisschoppen of algemene opzieners. De Heilige Geest is de leraar van de gemeente van de levende God, om haar op te voeden. En al de heiligheid gaat niet naar een kardinaal of een priester, om van hem een heilig man in de kerk te maken of zoiets. De leken zijn net zo goed, precies hetzelfde voor de Heilige Geest, als iedere prediker, herder, diaken, beheerder, wat is meer zij. Leken. En de reden waarom zij het Nicolaïten noemen, we spraken er gisteravond over en ontleden dat woord Nicolaïte en namen het uit het Grieks. En Nico, Nico betekent overwinnen of overheersen. Wat? N-I-C-O of Nicolaïte, leken. Om de leken te overwinnen en ze te overheersen door hun een orde van mensen te geven, kerkleiders, die hun zouden onderrichten. En zij zouden hun besluiten samen vaststellen en op die wijze werd het concilie van Nicea gehouden. Want velen kwamen tezamen en stelden een orde op tijdens het concilie van Nicea. We willen er niet te veel over spreken, want dat komt op donderdagavond bij het concilie van Nicea. Maar daar werd de Rooms-Katholieke Kerk gevormd uit een groep mensen die bekeerlingen van Paulus waren en van Irenaeus en Martinus en zo verder. Zij waren bekeerde christenen die van het heidendom waren overgegaan tot het christendom, maar die de kerk wilden terugtrekken in een oud-testamentische vorm van bedieningen, zoals het hebben van hoge priesters en apostolische opvolgingen, zoals de ene paus naar de andere, naar de andere. En als we door deze Bijbel heen konden gaan, zou u ontdekken dat dat precies de waarheid is en hoe God de zaak vanaf het allereerste begin veroordeelde, zoals in de tijdperk van gisteravond werd gezegd, ik haat het. En de gemeente deed het eveneens. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat de gemeente door mensen werd geleid. God leidt de gemeente. En hij leidt haar door gaven van de geest. De gaven van de geest in de gemeente zijn er om de geest te corrigeren. Hij heeft 5 bedienende ambten in zijn gemeente. De eerste daarvan zijn apostelen of zendelingen. Apostelschap is de hoogste roeping die er is. Apostel. Het woord zendeling betekent iemand die wordt gezonden. Apostel betekent een gezondene. Waarom ze ervoor hebben gekozen dit een zendeling te noemen, weet ik niet. Maar ze zijn apostelen in orde. Apostelen, profeten, leraars, evangelisten, herders. Nu, dat zijn de uitverkoren ambten van God voor zijn gemeente. Dan zijn er in iedere lokale gemeente 9 geestelijke gaven onder de mensen werkzaam. Dat zijn kennis, wijsheid, gaven van genezing, wonderwerken, spreken in tongen, uitleg van tongen. Al deze dingen zijn in ieder lokaal lichaam aanwezig. En ieder persoon in de gemeente heeft een individuele bediening. En die individuele bediening werkt samen met de rest van de bediening om het lichaam van Jezus Christus op te bouwen. En nimmer, nu onthoud dit, dat hier is, ik zal vanavond deze lijnen tekenen. De eerste gemeente, Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Nu, onthoud als dit verder gaat, dat deze gemeente de volheid van de geest had. Maar aan het eind van het gemeentetijdperk ontdekken we dat ze begonnen te minderen. De volgende gemeente werd nog wat minder. Een beetje meer. Tot op deze. En hier zijn er nog maar heel weinig over. U hebt enige dingen, zei hij. Oh, als we tot het tijdperk van Thyatira komen. Nu, nadat dat was gekomen, verwekte God een Duitser genaamd Martin Luther, die de gemeente deed omkeren. Hij begon weer een beetje toe te nemen. Hij predikte rechtvaardiging. Hier komt Martin Luther aan en predikte rechtvaardiging. Daar komt John Wesley en predikte heiligmaking. Dan, in dit tijdperk hier, komen ze weer regelrecht terug tot de doop van de Heilige Geest met dezelfde tekenen en wonderen. Komt regelrecht terug. Hier ging het uit gedurende de 1500 jaren van de donkere middeleeuwen. Dat is de donkerste of de langste gemeenteperiode die we hebben in de gemeentetijdperken. Dan is het hier waar het opnieuw begon met rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest. En in de Bijbel staat dat aan het einde van dit tijdperk deze kleine minderheid hier onderdrukt zal worden, omdat dezelfde Pinkstergemeente zal beginnen dezelfde zaak te doen waarmee zij hier terug begonnen te gaan, de Nicolaïten. O God, laat mij mijn mond houden tot ik daar naartoe kom, begrijpt u? Maar ik kan dat zien. Kijk, doordat u het hier kunt zien, en ik zal u laten zien dat de boodschappen tot dit tijdperk denominatie zal haten. En de geest zal opgewekt worden in de kinderen. En nu. En als u nu opmerkt hoe groot het hier was en minder werd, en tenslotte ging het helemaal uit. Toen begon het opnieuw. Luther bracht het terug. Rechtvaardiging. Heiliging. Doop van de Heilige Geest. En dan begint bij de eindtijd. Dan precies bij de eindtijd slaat hij het weer neer tot dit bijna geheel is uitgedoofd. En er is hier nog een hele kleine periode. En dat is toen hij uitriep. Als hij het werk niet inkort ter wille van de uitverkorenen, zal geen vlees behouden worden. Zie, daar bent u, hè. Precies bij de eindtijd, onthoud dat. We beginnen nu aan dit gemeentetijdperk van Smyrna. Eerst wil ik het uitleggen op een stuk papier dat ik heb. Het tweede tijdperk is Smyrna. En ik geloof dat het u het allemaal met mij eens bent, dat hoop ik, of toch enigszins, dat Irenaeus de ster was voor dat gemeentetijdperk. Hij was Gods boodschapper, omdat hij het land schudde tot in Frankrijk toe. En hij stichtte gemeente en elk ervan werd opgebouwd op de doop van de Heilige Geest, spreken in tongen, opwekken van doden, genezen van zieken, regens doen ophouden en het dagelijks doen van wonderen, zij wisten dat er levende God onder de mensen leefde. Dat was de man van God. Want Jezus zei, niemand kan, of de mensen zeiden, niemand kan deze werken doen tenzij God met hem is. Het was Nicodemus die dat tegen Jezus zei. Een handelsstad met handelsexport naar Lydia en naar het westen. De derde grootste stad in Azië, een grote havenstad, stond bekend om haar rijkdom, tempels, gebouwen, scholen, medicijnen en wetenschap. Er woonden Joden in Smyrna en zij verkondigden het evangelie aan de bewoners van Smyrna. Polycarpus was de eerste opziener van Smyrna. Polycarpus en andere getrouwvolle dienstknechten grondvesten het diepe geloof van God in de gelovigen te Smyrna. Vroegere kerkvaders gaven aan Smyrna onderwijzing over de waarheid. Het gemeentetijdperk van Smyrna, de naam van de gemeente was Smyrna. Eigenlijk betekent Smyrna bitterheid. Mirre. Het wordt geassocieerd met dood, want zij waren stervende. Een verdrukte gemeente, God noemde hen verdrukt. God keek neer op hun verdrukking, op hun verdrukkingen en gaf genade om het te verdragen. Hij keek neer op de moeite en gaf hun de overwinning over de dood. Keek neer op hun armoede en gaf hun rijkdom in hem. De gemeente van Smyrna ging door de vurige ogen van beproevingen, maar het was een lieflijke geur voor hem. Nu, dat is het overblijfsel, niet de oude Smyrna-kerk. Ik spreek slechts over het overblijfsel. De grote verdrukking van 10 dagen betekent 10 jaar van de bloedigste vervolging. Ik weet niet of ik deze naam kan spellen of uitspreken. Hij was de keizer in die tijd. Ik geloof dat hij de bloedigste was van alles sinds Nero in 67. Diocletianus. Gedurende de jaren 303 tot 312 na Christus. God vermaand Smyrna getrouwd te zijn tot de dood, zoals hij was. En ik zal u de kroon des levens geven, zoals de Vader mij gegeven heeft. God beloofde aan de overwinnaar in verdrukkingen de overwinning over de tweede dood. Vrees niet hen die het lichaam kunnen doden, maar hem die de ziel kan vernietigen, die de ziel doodt. De mensen van Smyrna moesten volharden tot het einde. Heb geen vrees voor mensen en u zal de kroon des levens worden gegeven. De vervolging van het christendom in de tijdperken wordt getypeerd in de gemeentetijdperken van Smyrna en is erg belangrijk. We zullen er zo dadelijk op ingaan als de Heer wil. Als iemand van u iets mist van dit, terwijl als ik het een beetje te snel opschrijf voor de rest van de klas, dan zullen we, u kunt het zeker op ieder moment dat u wilt van ons krijgen. We zullen blij zijn om het aan u te geven. Wij beginnen vanavond in het tweede hoofdstuk bij het 8e vers. Nu, waar lieten wij hem gisteravond achter? Hij was beslist. Hij haatte dat Nicolaïtisme. Is dat juist? Wat deed God? Wat ontdekten wij allereerst? De openbaring van Jezus Christus. Wie hij is en wat hij is. De volgende belangrijke zaak. Wij ontdekken dat hij alles haat wat iets zal plaatsen dat over zijn gemeente heerst buiten hemzelf. Hij is een jaloers God. Wat zou ik graag willen stoppen, want we hebben hier maar 4 versen, om iets kleins aan te halen. Hoeveel kunnen zich de goede profeet Samuel herinneren? Toen geheel Israël wilde handelen zoals de rest van de wereld. Herinnert u zich dat? En de profeet zei tegen hen, jullie zijn verkeerd. Maar ze wilden handelen als de Filistijnen en zoals de overigen. Wel, dat is precies wat er gebeurde in dit eerste gemeentetijdperk. Het is vreemd dat mensen niet willen dat God hen leidt. Zij willen volgen, zij willen een man. Israël maakte de grootste fout die ze ooit maakte. Genade had voor hen reeds voorzien in een profeet, een leider. Voorzag hun een lam als verzoening. En voorzag hun van voedsel uit de hemel. en alle goede dingen waar genade hun in voorzag. En toch, in Exodus 19 wilden ze een wet. Zij wilden dokters in de godgeleerdheid maken en enige mannen hebben. Zij wilden er ook iets in te doen hebben. De mens probeert altijd de schepper die hem maakte te overtreffen. En hij doet niets anders dan zichzelf doden. Zoals ik een paar zondagen geleden predikte over bastard religie. En dat is het precies. Als u iets verbastert, kunt u het nemen, dan is het voorbij, afgelopen. Het kan niet meer terugkomen. Een muildier kan zich niet voortplanten en een ander muildier krijgen, omdat hij een muildier is. Hij is een bastard. Fijne mais. Je kunt van fijne bastard mais geen oogst van fijne mais telen. Het zal kunnen opkomen, maar het deugt helemaal niet. Je kunt het niet. Alles wat bastard is, is waardeloos. En een bastard religie is waardeloos. Zolang je probeert iets toe te voegen aan wat God heeft gezegd of iets te doen, wat God niet wil dat u doet, dan is dat bastard religie. Het mag er aardig uitzien. Oh, bastard koren zal het natuurlijke koren verslaan. Een oude muilezel zal harder werken dan twee paarden. Wel, het gaat niet om werken, broeders. Het is genade waardoor we zijn gered. We zijn niet gered door werken, maar door genade. Dus, ik hoop niet dat u denkt dat deze opmerking... U zit daar onder spanning en ik voel het hierboven, begrijpt u? Want er zitten hier Presbyterianen, Methodisten en allerlei soorten binnen. We weten dat, dus dat voel ik. En zo af en toe moet je jezelf wat ontspannen om die spanning kwijt te raken. Nu, luister. Alles wat verbastert is waardeloos. Je hebt het oorspronkelijke nodig, de wijze waarop God het heeft gemaakt. Dan krijgt hij iets wat echt is. En we zien dus dat deze gemeente van Israël, toen zij onderweg waren, dat God ze had gevoed en voor ze had gezorgd en van alles voor hen had gedaan. En tenslotte keken ze naar de Filistijnen en de Amorieten en de verschillende anderen en zeiden, wij willen een koning. Zij hebben iets wat wij niet hebben. Dat is hetzelfde wat de mensen vandaag doen. Zoals deze, onze zusters, zullen naar de televisie kijken en Gloria Swanson zien of zo iemand. Enige van die vrouwen met een bepaald soort jurk aan en ze kunnen het niet verdragen tot ze er zelf een hebben. Zie, soms zie je vrouwen in de stad, is dat niet beeldig? Wat maakt het u uit wat ze wil dragen? Mensen zijn gewoon op die manier. Ik zei dat het de tijd is van nabootsing. Iemand wil de ander nadoen. Neem u de... Er zijn nu zoveel Elvis Presley's. Ik vertel u, wagonladingen vol. Want hij wordt populair in wereldse vleeselijke nabootsingen. Dezelfde zaak hebben wij in religie. Ik las de geschiedenis van Maarten Luther en ieder van u die kennis hebben van de geschiedenis, weten dat. Ze zeiden dat het geen geheimzinnige zaak was dat Luther tegen de katholieke kerk kon protesteren en het overleven. Maar het grootste wonder was dat hij zijn hoofd over al het fanatisme kon houden en dat op zijn opwekking volgde en toch bij het woord kon blijven. Dat is het wonder hoe God hem vrij en recht hield. Dus ze kwamen dus naar deze Samuel toe en ze zeiden, geef ons een koning. En de Heer zei tegen hem dat hij dat plan verwierp. Precies hetzelfde wat hij hier deed met organisatie. Precies zoals hij dat verwierp, verwerpt hij organisatie. Hij verwerpt geen organisme, maar organisatie. Organisme, samenwerking, die moeten we hebben, maar we hoeven geen organisatie te hebben, want het trekt gewoon grenzen. Wij zijn zus en zo. Bent u christen? Ik ben methodist. Bent u christen? Ik ben van baptist. Dat betekent niet meer dan een varken in een stal. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Een christen. Op een avond vroeg ik aan een meisje op het podium, ben je een christen? Ze zei, wel, ik geef u te verstaan dat ik iedere avond een kaarsje brand. Alsof dat iets te maken heeft met christendom. En ander zei, wel, ik ben een Amerikaan, zeker. Wel, dat heeft er totaal niets mee te maken. Niets. U bent een christen omdat u tot een ander koninkrijk behoort. Dat is juist. U behoort tot een ander koninkrijk boven. Nu, wat deed Samuel? Precies hetzelfde wat God hier deed. Samuel riep Israël bijeen. Hij zei, luister nu naar mij, ik wil u iets vragen. Is er ooit één keer geweest dat ik u iets heb verteld wat niet waar was? Hij zei, ik ben Gods profeet onder u. Vertel mij van één keer dat ik u ooit iets in de naam van de Heere heb verteld wat niet gebeurde. Dat zei Samuel tegen ze. Hij zei, En heeft God u niet gevoed en voor u gezorgd en al deze dingen gedaan? Hij zei, u zondigt door te proberen te handelen zoals die andere volken. Oh, zei ze. Hij zei, ik wil u eens vragen, heb ik u ooit geld afgetroggeld? Heb ik u ooit om een offerande gevraagd? Of heb ik u ooit iets verteld in de naam des Heeren wat niet geschiedde? Ze zeiden, nee, u hebt nooit geld van ons gevraagd, dat is waar. En u hebt ons nimmer iets verteld in de naam des Heeren wat niet gebeurde. Hij zei, hoor mij dan. U zondigt door te proberen te handelen zoals de overigen. Maar ze wilden hoe dan ook een koning. Ongeacht of het goed of verkeerd was, ze wilden hun plan doorzetten. Dat is dezelfde zaak die de gemeente hier in Efeze deed. Ze namen de leer der Nicolaïten aan. En toen ze dat deden, gaf het de aanzet om heidendom en christendom bij elkaar te voegen. En het veroorzaakte 1500 jaar van donkere middeleeuwen. En toen Luther hen eruit trok, wat deden de Lutheranen anders die tweede ronde dan hetzelfde als wat zij daar in Efeze deden? Exact. Als u nu opmerkt, de kandelaar stond zo niet helemaal precies als dat. Ze begonnen op deze manier. Het kwam op. De hoogte vanaf waar hij stond was deze hier. En het christendom doofde geleidelijk uit zoals het ging vanaf waar hij stond in de vorm van het kruis. Zoals wij hebben gezien in het vierde hoofdstuk. In de vorm van het kruis was dit. En dit is zijn rechterhand. Dat was zijn linkerhand. Nu precies hier hield hij zijn hand op deze gemeente en op die gemeente. Hij was zowel Alpha als Omega en natuurlijk alles wat tussen deze twee in was, al die andere letters, maar hij zei speciaal Alpha en Omega. Had een regenboog boven zijn hoofd die zijn verbond was. Als u nu opmerkt, het licht van Pinksteren, waar het begon, doofde geleidelijk uit. Deze mannen, Irenaeus, Polycarpus, de overige, verzegelden hun getuigenis met hun bloed. Totdat het christendom ten slotte in de donkerste dagen belandde. Nu kijk. Het eerste tijdperk aan de andere kant van dit grote uitsteeksel kwam eraan met een beetje licht, meer licht en toen nog meer licht. Ziet u hoe het opnieuw begint te schijnen tot die dag komend? Nu is ervoor gezegd dat aan het einde van dit tijdperk hier, dat het zal komen tot Laodicea, lauw warm. Hier is het. Wel, als deze zaken tot dit bracht, waarom zouden wij dan hier dat in Pinksteren willen hebben? En u weet dat de Bijbel heeft gezegd, er zal een beest zijn. We weten dat dat de Romeinse pausdom is. Dat is geheel juist. En dan zouden ze een beeld vormen naar dat beest. Wat is een beeld? Iets wat erop lijkt, zoals dat wordt gemaakt. En dat is de raad van kerk en Pinksteren zit erin. Er zal een tijd komen dat u tot een organisatie moet behoren of u kunt uw deur niet openhouden. Kijk of dat niet waar is. Daarom hameren wij dat erin. Jazeker, u zult... Ze zullen organiseren, ze zullen u zodanig vastzetten dat ze proberen dat ze u niet laten kopen of verkopen. Tenzij u dat merkteken van die organisatie op je hebt. Het brengt het er regelrecht in. Precies zoals in die dag, ze verbranden hen. Ik stond er in die arena en huilde als een klein kind toen ik omhoog keek. Waar die gladiatoren in die oude arena hebben gezeten. Zag die dingen en wist dat vele van mijn christenbroeders door de leeuwen waren opgegeten. En daar op de grond aan stukken gescheurd en vrouwen en kleine kinderen en zo. En ik dacht, als zij alle stierven, één geloof, zou ik hen dan nu laten vallen? Beslist niet, broeder. God laat mij staan voor het geloof dat eenmaal de heiligen werd overgeleverd. Dan doet het er niet toe hoe impopulair. Men wil altijd zeggen, wel, niet lang geleden zei iemand, hoeveel grote predikers op het veld hebben mij opgeveld. En zeggen, oh, broeder Branham, als u daar niet mee ophoudt, zal iedere organisatie tegen u zijn. Wel, zei ik. Er zal er één zijn die dat niet is. En dat is degene die in de hemel is. Dat is degene waar ik naar uitzie. Nu, ik hou van mensen in iedere organisatie, zeker. Maar heb ik u ooit iets verteld van de Heere in de naam des Heere wat niet kwam te geschieden? Zie, is alles wat gezegd en gedaan is juist? Heb ik u ooit bij u gebedeld om geld? Blijf dan uit die organisaties vandaan. Blijf vrijstaan in Christus. Laat de Heilige Geest altijd in en uit de gemeente bewegen. Het enige wat telt... Krijg al die kleine verschillen bij u vandaan, die kleine ismes bij u en die eigenaardige gevoelentjes voor broeders en dergelijke dingen. Schud het weg. Laat nooit een wortel van bitterheid in uw ziel komen. Als u dat doet, zal het u verkankeren. Juist, blijf lief hebben. Het maakt me niet uit hoeveel mensen u haten, u hebt ze hoe dan ook lief. Als u dat niet kunt, hebt u nodig, bent u niet verzegeld, dan hebt u nog een zwakke plek. Kom er dus op terug en krijg dat heel goed verzegeld met het bloed van Christus. Het zal u reinigen van alle wortels van bitterheid. Ja. Maar wij proberen het opnieuw. De Pinksterzegen viel ongeveer in 1906, ongeveer op die tijd. En er zit hier vanavond een prediker bij ons, een zendeling uit Tibet. Ik zeg dit niet omdat hij aanwezig is. Ik hoop dat hij niet naar huis is gegaan. Ik denk dat hij nog hier is en wat zal spreken voor ons voordat ik van het podium afga. En niemand herinnert zich het begin van Pinksteren. Er bestond geen enkele organisatie. Iedereen had alles gemeenschappelijk. Oh, wat is het gemakkelijk om meteen daar de verkeerde stap te nemen. En wat lijkt dat goed voor de intellectuelen? Kijk, weinig kon hij zelf vermoeden toen ze daar op de oever stonden te juichen. Dat, nu u zegt, deze soort godsdienst is iets nieuws. Wel, dat is de oudste die er is, zeker. Zelfs voordat de wereld was gemaakt waren ze aan het juichen en God prijzen. God zei dat toen hij aan Job vroeg. Waar was hij toen de morgensterren tezamen zongen en de zonen gods van vreugde juichten? Dat was zelfs voordat de wereld was geschapen. Maar kijk nu naar Israël. Ze hadden wonderen gezien. Dat is het vroegere Pinksteren, Israël. Het Pinksteren van die dag. Zij waren uit Egypte gevoerd. God had hen gezegend. Ze hadden allerlei grote tekenen en wonderen gegeven en hen bevrijd. En toen zij op de oever stonden en een Pinkster samenkomst hadden. Dat hadden ze. Nu luister, Mozes zong in de geest. En Mirjam nam een tamboerijn en rende langs de oever, slaand op die tamboerijn, dansend in de geest. En de dochters van Israël volgden haar, dansend in de geest. Als dat geen Pinkster samenkomst is, dan heb ik er nooit een gezien. Weinig konden zij vermoeden dat het beloofde land 40 jaar van hen verwijderd lag. Het was slechts ongeveer 40 mijl. Maar het zou ze 40 jaar kosten om 40 mijl te nemen, omdat ze de verkeerde zaak kozen. Ze kozen voor het hebben van een wet in plaats van de Heilige Geest om hen te laten leiden, de vuurkolom. Ze wilden er zelfs zelf iets in te doen hebben. Ze wilden bepaalde priesters hebben en bepaalde waardigheidsbekleders en wat theologie waarover je kon ruzien in plaats van gewoon doortrekken en de Heilige Geest hen te laten leiden. Ze waren in de geest. God had in alles voorzien. Maar zij moesten er ook iets in te doen hebben. Zoals opnieuw met het verbasteren. Laat die koe met rust. Laat het paard met rust. Laat het voedsel met rust. De wetenschap beweerde in Reader's Digest, het artikel daarover, dat als ze blijven doorgaan met het voedsel te verbasteren en de mensen het eten, zoals kippen, en ze hebben het arme kuiken zo gekregen dat hij geen vleugels of poten meer heeft. En als hij gaat leggen, legt hij zichzelf dood. Ze kunnen maar een jaar leven en het vlees is zo zacht dat je het nauwelijks kunt eten. Mensen eten het en het bederft mensen. Ja, juist. Wist u dat in de Verenigde Staten homoseksualiteit het afgekomen? En wist u dat de wetenschap beweert dat vrouwen breder worden in de schouders en smaller in de heupen? En dat mannen smaller worden in de schouders en breder in de heupen? U eet bedorven zaad. U eet bedorven spul. Uw lichaam werd gemaakt om op de natuurlijke dingen te gedijen. En wat doet het? Het verandert zelfs de natuurlijke gang van mannen en vrouwen totdat Hollywood, zelfs onze regering en alles, vol bederf is. Wat is zij aan het doen? Ze brengen het op zichzelf terug door hun eigen boom van kennis. Doden zichzelf. Ga terug naar het begin. Laat de natuur met rust. Laat God met rust. Houd de gemeente in de Heilige Geest. God is er niet zo een als deze bisschoppen en pausen met hun eigen leerstelling. Ga terug naar waar wij begonnen. Keer terug. Als Jezus zou terugkomen, zouden ze zeggen, ik ben een Methodist. Hij zou zeggen, van het begin was het niet zo. Ik ben Presbyteriaan, van het begin was het niet zo. Wat was er in het begin? Een Pinksterervaring van de doop met de Heilige Geest. Dat is de manier waarop het begon. Maar kijk, wij moesten dat bederven. Oh, het maakt het mooier, zeker. Die kleine kerk daar die danst en jubelt en de straat op gaat. Mensen gooien stenen naar hen, maken lol over hen en zulke dingen. Dat ziet er niet mooi uit. Maar nu hebben we de grote lofzangen en de apostolische geloofsbelijdenis. En oh, dokter D.S. D.R. Dubbel dokter zo en zo voor onze voorganger. Komen naar voren en zeggen, amen. Als een kalf met krampen en gaan zo door. Al dergelijke dingen. Excuseert u mij, ik bedoel dat niet te zeggen. Vergeef mij, ik bedoel dat niet zo gezegd te hebben. Ik bedoel dat niet, dat is niet passend voor een dienst van God. Maar kijk ze alle, ik kwam het zo in mijn gedachten. Maar je staat daar en je zegt al dat soort dingen. En oefent het uit en zegt, weet je, zegt hij, amen. Ik hou van een goede oude Pinkster samenkomst waar de kracht van God valt en je schreeuwt, jubelt. God prijst in een geweldige tijd hebt. Dat is de manier waarop de geest een houvast op de mensen krijgt. Maar wij, je hoort bijna nergens meer een amen. Het is een amen. Maar dat is nu eenmaal waar we belanden, zie. Deze organisaties. Bestond daar een profetie over? Herinnert u zich Paulus' profetie van gisteravond? Ik weet dat na mijn heengaan verscheurende wolven bij u zullen binnenkomen. En mannen van uw eigen klasse, te midden van uw eigen gemeente, die Rooms-Katholieke kerk die opkwam, zullen onder u opstaan en discipelen achter zich aantrekken. En we ontdekken dat Paulus' wolven Nicolaïten worden. Kijk hoe de geest opnieuw tot de profeet spreekt. In de laatste dagen zullen er zware tijden komen. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Ik ben dokter zo en zo, vertelt u mij daar niets over. Ik geef u te verstaan dat ik een presbyteriaan ben, halleluja. Of ik ben van Pinksteren. Wat maakt dat uit als u niet van nature Pinksteren bent? De ervaring ervan. Zeker. Ik behoor tot de vergadering. Ik behoor tot de kerk van God. Wel, wat betekent dat voor God? U zou tot het koninkrijk daarboven moeten behoren. Zo is het. Nu, zoals u ziet, al deze dingen zijn een opeenhoping van amusement. Nu, er staat, ze zouden trots zijn, hoogmoedig, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Oh, ze kunnen niet op zondag naar de kerk gaan, zolang er een goed televisieprogramma aan de gang is. Oh my. Altijd. Kerken hebben zelfs bal, spelteams en soepmaaltijden en cricketpartijtjes en meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Onverzoenlijk. Lasteraars. Onmatig. En verachters van degenen die goed zijn. Deze verachten die. Zie. Deze verachten die, drukken in een ruit. Verachters van degenen die goed zijn. Oh, zegt hij, dat zijn communisten, broeder. Oh, nee. Trots, hoogmoedig, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Onverzoenlijk, lasteraars, onmatig. Verachters van degenen die goed zijn, hebbende een vorm, een denominationele ervaring, zie. Hebbende een vorm van godzaligheid, maar ontkennen de kracht ervan. Wat zou dit zijn in deze dag? Kijk. Hebbende een vorm van godzaligheid, ga naar de kerk op zondag zo vroom als je kan en trek een korte broek aan op zondagmiddag. Maai het grasveld en zet de oertel 92 buiten en de voorganger gaat naar buiten en rookt een sigaret, weet u? Hebbende een vorm van godzaligheid. Wel, voorganger, ze hebben daar ginds een kerk en ze vertelde me dat er onlangs een dame werd genezen van kanker. Onzin, de dagen van wonderen zijn voorbij. Wel, weet u dat? Ik was pas geleden in een kleine kerk, die kleine zendingspost op de hoek. En daar was iemand die opstond en iets sprak. Oh, lief, het hangt toch niet rond bij dergelijke gedoe. Die zijn niet goed wijs. Oh, kom daar niet in de buurt. Dat zijn heilige rollers. Ga nooit... Hebbende een vorm van godzaligheid en ontkennen de kracht ervan. Amen. Keer u van hen af. Want dit is het soort dat van huis tot huis gaat en vrouwtjes inpalmt, gedreven door velerlei begeerten die nooit tot erkentenis der waarheid kunnen komen. Dat is helemaal waar. Daar bent u. De vrouwenvereniging, deze vereniging, die. En daar heeft de kerk zoveel verenigingen dat zelfs het evangelie niet meer, dat ze dat niet meer kunnen prediken. De voorganger krijgt maar 20 minuten en daarna moet hij over iets anders spreken. Zie. En als hij het niet doet, zal de raad van de diaken hem erover onderhouden. Zeker. Oh broeder, wat moet een goede voorganger vandaag doen? Eenvoudig het beste wat hij kan. Daar staan en de wilde takken afhakken. Laat de spanders maar falen waar ze willen. Slinger het eruit, dat is alles. Jazeker, dat is juist. Maar niemand... Predik slechts het woord en blijf er precies bij. Hamer erop los. Als u in de gevangenis zal gooien, predik het in de gevangenis. Als u het eruit zet, predik waar u heen gaat. Blijf gewoon doorprediken. Dat is juist. Nu, dat gebeurde er. Zie, ze doven u uit. Nu komen we tot het gemeentetijdperk van Smyrna. Het 8e vers. En schrijf aan de engel der gemeente, de Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste... die dood geweest is en levend geworden. Ik wil dat u opmerkt dat iedere keer als hij zichzelf voorstelt aan een gemeentetijdperk, hij iets naar voren brengt van zijn goddelijkheid. Dat is het eerste wat hij aan de gemeente probeert bekend te maken, dat is zijn goddelijkheid. Hij is God. Ziet u het grote vraagstuk in het verleden, waar Irenaeus en de anderen over reden twisten? Ze proberen te zeggen dat God een kosmische drie-eenheid is en dat het een God is in drie personen. En God hiermee en dat hij niet zoiets bestaat in zijn titels van één wezen en dat is de almachtige God. Dat is juist. En hier in het begin introduceert God zichzelf als een van zijn verschijningen van God. U ziet dat hij zichzelf hier eerst introduceert als ik ben degene die was en die is en komen zal. En ik ben de Almachtige. Nu begint hij regelrecht met het Smyrna-tijdperk. Luister nu naar hem. Ik. En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna. En we geloven dat dat Irenaeus was. Dit zegt de eerste en de laatste. Kijk. Hij introduceert zichzelf. Ik ben nu God van dit gemeentetijdperk. Ik wil hier geen vier of vijf verschillende goden bij hebben. Ik ben God. Kijk, dat is het. Die dood geweest is en levend geworden. Amen. Nu, dat is de aanhef. Smyrna betekent bitterheid. En komt van het woord mirre. De eerste gemeente had haar eerste liefde verloren, de Efeze gemeente. De gemeente was begonnen een wortel van bitterheid te krijgen die in hen opkwam doordat deze gemeente, de hoofdkerk, het grootste gedeelte, altijd de meerderheid, er tegenin ging dat de Heilige Geest zou regeren in de gemeente. Zij wilden er zelf regeren. Zij wilden een priesterschap oprichten. Zij wilden handelen zoals de mensen in het Oude Testament deden. Zij wilden priesters. Als de heidense goden waar ze vandaan kwamen toen zij zich bekeren, hadden zij priesters enzovoort van Jupiter en priesters van Venus enzovoorts. En zij wilden diezelfde zaak terugbrengen door deze mannen aan te stellen. Kijk, de hele zaak is heidens om mee te beginnen. Valse heidenen hebben deze priesters en dergelijke. Maar voor de gemeente van de levende God is het ondenkbaar. Christus is onze priester. Onze hoge priester. Wij hebben een hoge priester. Ook een tafel waarvan wij eten. In deze gemeente begonnen er een wortel van bitterheid op te komen. Waarom? Het was bitter tegen degenen die wilden doorgaan met de Heilige Geest. De liefde was verdwenen en ze probeerden het om te ruilen voor leerstellingen en denominaties, gingen weg van het leiderschap van de Heilige Geest. Denk eraan. Daardoor ontstond de bitterheid in hen. In orde. Nu, de eerste gemeente, bitterheid begon binnen te kruipen, in de tweede gemeente een beetje meer. En tenslotte kroop het er helemaal in, omdat ze een betere kerk aan het maken waren. Ze dachten dat ze dat deden. Precies daar hadden zij iets waardigs, waardoor de Romeinse mensen konden binnenkomen. Waarom? Ze hadden een paus. Ze hadden grote mannen, kardinalen enzovoort. Ze waren mooi gekleed. Ze gingen weg bij al het lawaai en alles wat ze hadden. Gingen erbij vandaan, stil, en toonden dat ze stervende waren. Ze waren stervende. Dus werden ze waardig en wisten hoe het beter moest. Het eerste wat daartoe gebeurde was dat ze de hele zaak in een grote kerkelijke denominatie kregen. De Roomse Algemene Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk in de donkere middeleeuwen. Wel, ze hadden waardigheidsbekleders, ze hadden klasse. Oh, het was veel mooier dan toen zij gewoon waren op straat te staan. En moesten lopen in schapen wachten en geiten vellen. Onder ontbering, door midden gezaagd, bespot en uitgelachen. Zoals Paulus zei in het 11e hoofdstuk van Hebreeën. Wel, deze geweldig grote, fijn geklede kerk met onderrokken aan en met al het andere spul wat ze dragen, zagen er beslist waardig uit. Vader, eerwaarde, dokter, vader zo en zo. Oh my, ze konden dat echt bestempelen als niet goed wijs. Maar, ziet u, het was een verbasterde zaak, er zat geen leven in. Ze konden niet meer terugkomen en dat is de reden waarom ze niet meer opstonden. De Lutherse opwekking stond niet meer op. De Wesley-opwekking stond niet meer op. De Nazarener-opwekking stond niet meer op. Evenmin zal de Pinksteropwekking opnieuw opstaan. Waarom? Omdat u haar doodde. U verbasterde haar met de wereld. Met het Nicolaïte-idee. Liet niet de Heilige Geest zijn gang gaan. Dat is waar. U verbasterde de kerk en u kunt haar niet opnieuw voortbrengen. Als u voortbrengt, krijgt u meer methodisten. Baptisten brengen voort. En krijgen meer baptisten. Katholieken brengen voort en krijgen meer katholieken. Je krijgt dezelfde zaak als je de aar afpelt. Maar laat mij u iets vertellen. Als de Heilige Geest terugkomt, brengt hij een nieuwe geboorte en een nieuw leven. Een persoon. De doop van de geest brengt de gemeente tot zichzelf terug. Brengt er weer leven in. Verbasterd graan heeft geen leven in zich. Als er nog leven in zich, is het bijna opgedroogd. Nu, dat hadden we daar in de donkere middeleeuwen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat vast, zei hij. Ze hadden het bijna uitgedoofd, maar het zal zichzelf niet opnieuw voortbrengen. Maar het lichaam van Jezus Christus is geen organisatie. Het lichaam van Jezus Christus is een mystiek lichaam. Het is een lichaam en een koninkrijk. En dat geestelijk koninkrijk is op aarde opgericht door Jezus Christus, die de koning is van dit koninkrijk. De hoge priester om offeranden te offeren voor de reizigers in dit koninkrijk. Hij is de profeet, het woord die de waarheid predikt en het licht van God in dit koninkrijk brengt. En hij is zowel profeet, priester als koning in dit koninkrijk. En hoe komen wij in dit koninkrijk? Door de denominatie, door een brief, door handen schudden, maar door één geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt. Wat het mystieke lichaam van Jezus Christus is, en we zijn daarin gedoopt, niet door water, niet door besprenkeling, niet door gieten, niet door enige vorm van waterdoop, maar door één geest, Heilige Geest. Zijn wij alle in één lichaam gedoopt? 1 Korinthe 12. Ja, wij zijn door één geest, Heilige Geest, in dit lichaam gedoopt. Daarna lopen wij nergens anders heen dan naar Christus. U bent van Christus. Het is een mystiek koninkrijk van God dat is opgericht waar wij inkomen door de doop met de Heilige Geest. Daar houd ik van. People almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. Now I'm so glad. One of them. I'm one of them. Now I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be D-D-D-P-H-D-C. May not learn to be or boast of worldly fame. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. Bent u niet blij? Beslist. Gewoon één van hen, dat is alles. Ik herinner me die keer toen ik door Memphis liep. En die kleine, oude, gekleurde dame daar stond met voorover gebogen hoofd. Ze zei, goedemorgen dominee. Ik zei, hoe weet u dat ik een dominee ben? Ze zei, de heer vertelde me dat dominee door de straat zou komen, een bruine hoed zou dragen en een tas. Zei, ik wist dat u het was toen ik u zag aankomen. Zie. Oh, zij was één van hen. Oh, wat is goed? God goed? Wat is God goed? Ik geloof dat er iets... Een klein meisje... Waar u zondagavond voor hebt gebeden, is zojuist overleden. Dit kan niet. Alsjeblieft, bid ervoor. Een klein meisje uit Bedford, waar wij hier zondagavond voor hebben gebeden, is zojuist gestorven. Zeiden ze, laten wij bidden. Heere Jezus, ik bid dat u op een of andere manier, Heer, dat onze gebeden voor dat kind mogen doorkomen. Wij dragen het kleine ding aan u, onze Vader, God, op. En wij denken aan deze mensen die hier waren en baden en gebed vroegen voor dat kleine meisje. Vader God, ik vraag dat dit bericht niet zo zal zijn, Vader. Wij weten het niet. Maar ik bid dat u genade zult hebben en kracht geven. En wek het kleine ding op en laat het leven voor de glorie van God. In de naam van Jezus Christus vragen wij dit. Amen. Mogen de Heer Jezus zijn zegening eraan toevoegen. Nu, een gemeente. De naam van de gemeente is verbonden met de natuur van haar karakter. Heb je opgemerkt dat Smyrna bitter betekent? En u zult opmerken dat iedere gemeente, dat de naam van de gemeente iets te maken heeft met het karakter van de gemeente. Ik zou hier iets kunnen zeggen, maar ik doe het maar niet. Want u zou me verkeerd begrijpen. Uw naam eveneens. U weet het misschien niet, maar het is wel zo. Oh ja. U zegt, wel, dat is numerologie. Nee, dat is het niet. Toen Jacob werd geboren, noemden ze hem Jacob, wat bedrieger betekent. Maar toen hij met de engel worstelde, veranderde God zijn naam in Israël een prins. Is dat waar? Saulus was Saulus van Tarsus, een gemeen iemand. Maar toen hij tot Jezus kwam, werd hij Paulus genoemd. Simons naam was Simon. Toen hij tot Jezus kwam, werd hij Petrus genoemd. Een kleine steen. Oh ja, zeker. Uw naam staat in verbinding met wat u bent. Het drukt een stempel op uw karakter. En deze gemeente werd Smyrna genoemd omdat zij stervende was. Smyrna betekent bitterheid. Met andere woorden, er kwam een wortel van bitterheid op die haar verstikte. Het werd gaandeweg bitter. En dat is waarmee zij lichamen balsemen, ziet u? Met mirre. Het was mirre. Wierook was een zalfolie. Mirre wordt gebruikt om dode lichamen mee te zalven. Nadat ze die hebben gebalsemd enzovoort. Het wordt geassocieerd met dood. En de gemeente was stervende. En oh, kunt u vandaag niet zien, vrienden, dat de grote Pinksterbeweging, die een paar jaar geleden leven had, kunt u niet gezien dat het nu gezalfd is met mirre? Zie, dezelfde zalfolie die hier in deze gemeente was, is regelrecht doorgegaan en zal deze hier, ze sterven uit omdat ze terugkeren naar denominationele vodden en hun witte klederen afleggen. Heilige, die kleine groep stond daar buiten met een oorspronkelijke heilige geest. Ze spraken in tongen en manifesteerden God. En broeders, ze waren zo eerlijk als goud. En ze waren absoluut oorspronkelijk. Je kon ze in alle opzichten vertrouwen. Nu weet je niet wat te vertrouwen of wie te vertrouwen. Er is iets gebeurd. Iets is gebeurd. Wat is het? Ze werden gezalfd met mirre. Met bitterheid. Het begonnen. Wat had het veroorzaakt? Er was een gemeente die eerst de Algemene Raad werd genoemd. Daarna noemde het Assemblies of God. En uit Assemblies ontstond de Church of God. Vanuit de Church of God begon men met een schuin oogje te zeggen, want u bent van de Assemblies. De ander zei weer, u bent van de Church of God. Vervolgens kwam daar weer de United Pentecostal Church of God uit voort. Over een geschilpunt. Vervolgens weet u, in plaats van het licht te aanvaarden en erin te wandelen, organiseerde men zich, zodat men het licht niet kon aannemen. En toen aan de vergaderingen van God de doop in de naam van Jezus Christus werd gebracht, in plaats van Vader, Zoon en Heilige Geest, hadden zij zichzelf al verankerd, zodat ze niet konden veranderen. En ze weten dat het de waarheid is. Ik daag ieder van hen uit om met de Bijbel te bewijzen dat het niet juist is. Het is absoluut de waarheid. Maar wat kunnen ze doen? Ze kunnen het niet. Zie, ze zouden hun leerstelling moeten verbreken. En dat kunnen ze niet. Wat deden de eenheid toen? In plaats van het aan te nemen en voorwaarts te gaan, werden ze star. Prijs God voor eeuwig. Wij hebben het licht en jullie hebben het niet. Wij zijn de... Wat hebben ze gedaan? Ze organiseerden het. U kunt God niet organiseren. De Bijbel zegt zelfs dat God zonder vorm is. Nee, er is niets formeels aan God. Nu, toen probeerden de assemblies hem te organiseren en ze maakten zichzelf de echte kerk. En toen kwamen de wanners erbij en probeerden de hunne te organiseren. En zij hadden meer licht. Dus wat deden zij? Ze stoten hen af door hun eigen, zelfzuchtige, bittere manier van doen. In plaats van het uit te geven met zout en liefelijkheid, probeerden zij de gemeenschap met de ander te verbreken en wilden niets met hen te maken hebben. Dat was de oorzaak. Het zou doorzetten. Vervolgens weet hij, er kwam een ander aan en zei dat dit en daarom braken ze op. En één zei, hij komt op een wit paard. En ander zei, wel, hij komt op een witte wolk. Prijs God, ik ga hier een organisatie beginnen. Ziet u hoe ze dat doen? Het verspreiden mirren. Wat veroorzaakte het? Het sloot broederschap uit. En er zouden vanavond heel wat vrouwen en mannen in de Assemblies of God willen komen om te worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, omdat ze weten dat het Gods waarheid is. Als ze dat zouden doen, zouden ze geëxcommuniceerd worden. En heel wat van de wannes, nu, ik ben niet eenheids, ik geloof niet in de eenheid zoals zij doen. Ik geloof niet in Jezus zoals zij Jezus zeggen. Er zijn veel Jezussen. Het is de Heere Jezus Christus. Dat is juist, nu. En ik geloof, ik verschil daarover met hen. Zij dopen in de naam van Jezus, in de naam van Jezus, voor de wedergeboorte. Door gedoopt te zijn, wedergeboren, met de ware doop brengt het Christus in u. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat de wedergeboorte komt door het bloed van Jezus Christus, door de Heilige Geest. Dat is waar. De doop is slechts een uitwendige daad van een inwendig werk van de wedergeboorte die heeft plaatsgevonden. Dus daar ben ik het niet mee eens, dat is in orde. Maar ze zijn allemaal mijn broeders. Toen ik pas uitging als een baptist te prediken, kwamen ze naar me toe en zeiden, broeder Branham, kom bij ons. Wij hebben het hierin gebracht. Ik zei, geen van beide. Ik sta precies tussen de twee groepen in en zeg, wij zijn broeders. Het maakt niet uit wat. Het kan me niet schelen of iemand het oneens is. Dat kan me totaal niet schelen. Hij is nog steeds mijn broeder. Ik heb een broeder die van appeltaart houdt. Ik hou het meest van kersentaart, maar daarom ga ik de vriendschap niet verbreken. Hij kan zijn appeltaart eten en ik eet mijn kersentaart. Ik doe er melkschuim op. Als hij het niet wil, wel, dan doet hij het niet. Weet u wat? Zij doen er opgeklopt spul op. Slagroom, daar houd ik van. Ik word nu te oud om het te eten, maar ik hou ervan. Als hij dat niet lekker vindt, dan hoeft hij niet te eten. Dat is helemaal in orde. Ik zal de mijne eten. Maar, ik houd ervan. Ik houd daarvan, van gemeenschap. Maar wanneer wij op deze manier grenzen trekken en zeggen, nee, dit is onze denominatie, en ze zijn niet genegen de ander de hand te schudden en te zeggen, God zegen u, broeder. Oh, dat noem je broederschap. Als u dat niet doet, krijgt u die wortel van bitterheid, precies zoals de mensen van Smyrna toen hadden, en u veroorzaakt dezelfde zaak. In orde dus. Dus hun naam was bitter. De Nicolaïten bleven hen uitdoven tot in de donkere middeleeuwen. Luther's tijdperk bracht de eerste stap van genade voort. En er begon een klein licht te schijnen. Toen kwam daarna John Wesley met heiliging. Het werd een beetje lichter. En toen kwam de doop van de Heilige Geest met de Pinkstermensen, die het geloof van de vaderen weer terugbracht. Maar ze konden het zo niet volhouden, dus moesten ze het organiseren. En toen begonnen ze weer regelrecht terug te gaan in Nicolaïtisme. Geheel overeenkomstig wat de Bijbel zei dat ze zouden doen.
Nee, moet oppassen, anders gebruik ik te veel tijd. Laten we naar het tweede vers gaan, of dat zou dan het achtste, negende vers zijn, in orde. Nu de verdrukking, het negende vers. Ik weet uw werken, uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt. Oh my. Hij spreekt niet tot de gemeente, de echte gemeente, niet de andere. Zij haten deze daden der Nicolaïten. Ik weet de laster van hen die zeggen dat ze Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Ze waren aan het klagen. Ze verkeerden in armoede. Ze hadden alles wat ze hadden afgepakt. Ze hadden hun kleine kerk zoals deze gebouwd en omdat ze zo'n kleine groep waren, hadden zij hen eruit gewerkt. De grote kerk had hen eenvoudig weggejaagd en hij zei, Ik weet dat jullie elkaar uit de hoek moeten ontmoeten. Jullie komen samen in een straat of ergens waar jullie kunnen. Ik ben in de catacomben geweest waar ze moesten vergaderen. Gingen onder de grond om bij elkaar te komen en dergelijke. Ik weet uw verdrukking en ik weet uw moeite enzovoort wat dat betreft. Maar u wordt door deze verdrukking rijk gemaakt. Oh my. Vertel mij, iedere keer als er een vervolging op de gemeente komt, wordt ze versterkt. Het versterkt de gemeente altijd in verdrukkingen. Ik weet uw verdrukking, maar u bent rijk. Waarom? U hebt aan mij vastgehouden. U bent rijk. Maar uw verdrukkingen zullen u geen kwaad doen. Nu, zoals u kunt opmerken, hebben de Nicolaïten nu voor zichzelf een synagoge. Zo staat het hier in de Bijbel. Hebt u het opgemerkt hier in het negende vers? Doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. De ware gemeente werd eruit gewerkt. De Nicolaïten hadden het overgenomen
En ze hadden de mensen die de Heilige Geest hadden eruit gewerkt. Daarom waren ze niet meer van nut voor hen. Als Smyrna in Azië slechts had geweten dat de dingen, dat die martelaarskronen op hen lagen te wachten, dan zou dat ze hebben geschokt. Zie, nu, met andere woorden, als deze profetie was opgeschreven en verzonden, en de gemeente zou deze te pakken hebben gekregen, en ze zouden hebben begrepen dat zij degene waren die een martelaarskroon zouden dragen, wel, het zou ze dodelijk bevreesd hebben gemaakt. Ze zouden er voortdurend naar uitkijken. Misschien zou iemand zeggen, wel, weet je, ik vertel jullie dat die profeet het verkeerd had. Johannes was verkeerd, want het gebeurde niet hier in Smyrna. Waarom? Het zou pas honderden jaren later gebeuren, zie. Maar wanneer God iets spreekt, moet het plaatsvinden. Daar verankeren wij ons geloof. Precies daar, op Gods woord. God houdt iedere belofte. Ongeacht, misschien denkt u dat het precies nu zal gebeuren, maar misschien is dat niet Gods tijd om het te laten gebeuren. Maar mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar ik zal volvoeren waartoe het was bestemd. God zal zijn woord altijd eren en in de tijd van zijn eigen welbehagen zal er worden geoogst. Dus deze mensen waren de eerste gemeente, maar in die gemeente bestonden de karakteristieken die later in de gemeente van Smyrna naar voren zouden komen. Dan moesten zij een martelaarskroon dragen. Vele van hen zouden worden gedood. Laten we nu het 10e vers nemen, als we dit lezen. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouwd tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Oh my. Zij werden verteld om niet bevreesd te zijn als zij werden opgeroepen om voor hun religie te sterven. Uw zuster Wood, als u ergens bent, ik hoop dat dit u helpt. Onlangs vertelde zuster Wood mij dat ze nauwelijks kon begrijpen waarom sommigen wel konden worden bevrijd en anderen niet. Soms moet u weten, God vertelde deze mensen, wees nu niet bevreesd als Satan u daar gaat ingooien, omdat deze opzet van de Nicolaïten is gekomen, die gekomen zijn om u erin te gooien, want ik laat u sterven voor mijn zaak, maar ik zal u de kroon des levens geven op die dag. Dus wees niet, hij zei, merk op, als we dit 10e vers lezen, laat mij het opnieuw lezen. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen u weer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot in... Hebt u opgemerkt dat het niet tot aan is? Niet tot aan de dood, maar tot in de dood. Begrijpt u? Wees getrouw tot in de dood. Zie, en dat deden ze. Hij zei dat Satan, heb je opgemerkt wie hij aanwees als degene die het deed? Nu, deze synagogen des Satans waren de Nicolaïten, dat weten we. Is het niet, daar was een organisatie, een priesterschap, dat opkwam, hetgeen het lijden van deze mensen zou veroorzaken, hetgeen het lijden van deze mensen zou veroorzaken, en zij moesten aan het evangelie getrouw zijn tot in de dood. Heb je het opgemerkt in de ceremonie bij het huwelijk? Niet tot aan de dood ontscheidt, maar tot de dood ontscheidt, zie. Nu, tot aan en tot de dood ontscheidt. Nu, tot aan en tot is verschillend. Zij moesten aan Christus getrouw zijn tot de dood. Ga er regelrecht mee de dood in. Wees niet bevreesd, want ik zal u een kroon geven. Nu, over deze 10 dagen, waar hiervan gesproken wordt, die 10 dagen. Een dag in de Bijbel vertegenwoordigt een jaar. En de 10 dagen waren de laatste 10 jaren van de regering van D-I-O-C-L-E-T-I-E-A-N-U-S, Diocletianus. Diocletianus. Diocletianus was de grote keizer die regeerde in de laatste... Wel, er waren verschillende keizers die regeerden tijdens het gemeentetijdperk van Efeze. Ik geloof dat Nero er één van was. En deze Diocletianus hier was de laatste die regeerde in de laatste 10 jaar. En hij was de bloedigste vervolger van hen allen. Hij voelde zich bij deze groep en ze vermoorden de christenen en doodden hen, ze verbrandden hen, ze deden van alles en het waren 10 jaren van de bloedigste vervolging. Zijn tijd en zijn regering duurde van 302 tot 312. Het Smyrna-tijdperk eindigde daarmee dat Constantijn aan het bewind kwam. Constantijn trad aan in 312. Dat waren de 10 dagen van verdrukking. Het begon met Nero en eindigde met Diocletianus. Het begon met Nero. Het was ongeveer 64 na Christus toen Nero de troon besteeg. Het 11e vers is een belofte. We zullen dit nemen voordat wij sluiten. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Nu, ik heb hier iets te zeggen. Als ik iets in mijn hart denk en het niet zeg, dan ben ik een huichelaar. Begrijpt u? Ik wil dat u hier in dit schriftgedeelte iets opmerkt. En ik geloof dat het voor mij heel lang een van de grootste raadsels is geweest, totdat ik dat ontdekte. Laten we dat nu heel aandachtig lezen. Wie een oor heeft, met andere woorden, het oor heeft om te horen. Kijk, het is open voor de geest. Die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nu, kijk, deze zaak, deze verdrukking en alles kwam, ieder deel ervan gaat open naar elke gemeente, de gemeenten, de geest tot de gemeenten zegt, wie overwint, in welke gemeente? Efeze. Ja, in orde. Smyrna, ja, elke van. Wie overwint in alle gemeenten, zal van de tweede dood geen schade lijden. Wie in de Laodicea-gemeente overwint, wat? Die de Nicolaïten overwint, de dingen van de wereld overwint, deze denominaties overwint, deze priesterschappen overwint, alles van de wereld overwint en wegdoet en Christus lief heeft, u zult van de tweede dood geen schade lijden. Waarom? Hij heeft eeuwig leven gekregen. Eeuwig leven kan niet sterven. Jezus zei, wie naar mij hoort, heeft eeuwig leven, zal nimmer sterven. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Nu. Daar. Velen zijn het hier niet mee eens, maar ik wil dat u heel goed nadenkt voordat u uw beslissing neemt. Zie, ik ga nu iets zeggen. Daarom geloof ik niet dat er een eeuwige hel is. Er kan geen eeuwige hel zijn. Want als er een eeuwige hel was, dan was er altijd een eeuwige hel. Omdat eeuwig, er bestaat slechts één vorm van eeuwig leven en daar strijden wij allen voor. En als u voor eeuwig en altijd gaat branden, dan moet u een eeuwigdurende verbranding hebben, dan zou het God zijn die brandt. U kunt geen eeuwige hel hebben. En de Bijbel spreekt duidelijk over de hel die werd geschapen. En als hij werd geschapen, is hij niet eeuwig. Alles wat eeuwig is, werd nimmer geschapen. Het was er altijd, het is eeuwig. In de Bijbel staat dat de hel werd geschapen voor de duivel en zijn engelen. De hel werd geschapen, hij is niet eeuwig. En ik geloof niet dat iemand eeuwig zal worden gestraft. Ik geloof dat de Bijbel hier duidelijk stelt dat wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. Nu, dood, het woord dood komt van, het betekent dit, dat is afscheiding. Als wij in zonde zijn afgescheiden van God, zijn wij reeds dood. De Bijbel zegt dat zo. Wij zijn van God vervreemd. Wij zijn afgesneden. We zijn dood in zonden en overtredingen. We zijn een vreemde voor God en voor zijn onderdanen. En wanneer wij God ontvangen en eeuwig leven hebben, dan zijn wij zijn kinderen en een deel van hem. Mijn kleine jongen, Jozef, is een deel van mij. Ongeacht wat hij ooit zou doen, hij, als ik een geweldig rijk man zou zijn en een grote erfenis zou hebben, hij zou zelfs alles erven, maar hij is nog steeds een zoon. Hij is een deel van mij. Beslist, hij is een deel van mij. Nu, net zo min als ik mijzelf kan ontkennen, kan ik hem ontkennen omdat hij een deel van mij is. De bloedtest zal aantonen dat hij van mij is. Zie? En de bloedtest zou aantonen of je van God bent of niet. Zie, u bent Gods kinderen en u hebt eeuwig leven. Maar de ziel die zondigt, die ziel zal worden afgescheiden. Is dat zo? Dan zal die niet meer bestaan. Kijk, alles wat een begin had, heeft een eind. Omdat alles wat een begin had, een schepping is. Maar God werd niet geschapen, hij was altijd God. Nergens staat dat hij werd geschapen. En de enige manier waarop wij ooit eeuwig leven kunnen hebben, is om deel te zijn van die schepping. Glorie! Oh, als wij dat konden zien. Ziet u wat de Heilige Geest voor u doet? Het is de Heilige Geest. De schepper zelf. God de Vader. In de vorm van een geest. Genaamd Heilige Geest. Want hij was op het lichaam genaamd Jezus, zijn zoon. Waarom hij Jezus het lichaam schiep, was omdat het moest sterven. God woonde in dit menselijk vlees en de bloedcel werd gebroken en het leven en de bloedcel kwamen terug. Dat is de reden waarom de vroegere aanbidder in het Oude Testament niet kon weggaan. Hij ging weg met diezelfde veroordeling die hij had toen hij kwam. Maar in het Nieuwe Testament in Hebreeën staat dat de aanbidder eenmaal gereinigd geen allerlei besef van zonden meer heeft. In het Oude Testament brachten ze een lam. De aanbidder legde hem neer, plaatste zijn handen erop. De priesters geneed zijn keel door en hij voelde het bloeden en hoorde het blaten ervan en het stierf. En hij voelde zijn kleine lichaam stijf worden en hij was dood. Hij wist dat hij dat behoorde te zijn. Het nam zijn plaats in. Deze priester nam het bloed, deed het op het altaar en de rook steeg op. Het was een gebed om vergeving voor de aanbidder. En dat dierlijke leven kon niet op een mens terugkomen en overeenstemmen met de menselijke geest, omdat het een dierlijke geest is. Dierlijk leven en menselijk leven kunnen dat niet. Maar wanneer, om die reden ging hij weg met datzelfde verlangen om te zondigen, dezelfde zaak, kwam binnen omdat hij overspel had gepleegd, bracht zijn offer en ging naar buiten met dezelfde zaak in zijn gedachten. Dat is juist. Maar wanneer de aanbidder hier, oh, gemeente van God, val niet dit te zien. Als de aanbidder eenmaal waarachtig naar de Zoon van God is toegelopen en door geloof zijn handen op hem heeft gelegd. Oh my. En hem daar recht in zijn gelaat aankijkt met dat speeksel dat in zijn gezicht hangt. Het bloed dat langs zijn gezicht stroomt. De pijn voelt van, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Oh broeder, als u ziet wat de prijs was om voor u te sterven en wie het was. Emmanuel, God, die in uw plaats stierf. Wat gebeurt er dan? Dan zal de aanbidder, als die bloedcel is gebroken in de Zoon van God, wat maakt er die bloedcel? Wat bent u? U bent één kleine cel, die van uw vader komt. Het vrouwelijke heeft de hemoglobine niet. De vrouw produceert alleen het eitje, de bloedmachine, zij draagt het bloedsel. Maar het bloed komt van de man. Daarom krijgt het kind de naam van de vader. En de vrouw die een man trouwt, krijgt zijn naam vanwege de kinderen. Zij wordt een incubator voor het kind en dat zij voor de man zal dragen. Maar zoals ik zei, een hen kan een ei leggen. Maar als zij niet bij de haan is geweest, zal het legsel onvruchtbaar zijn. Dat is dan de reden, zoals ik zei, dat we vandaag zo'n oude, koude, formele kerk hebben. Ze namen het Nicolaïtische idee over, kregen een heleboel nesten boven wat eieren en ze zullen nooit uitkomen. Want je kan met ze doen wat je maar wilt, doen ze bisschoppen, diaken en wat iets meer zijn. Ze zullen niet meer geloven in de tekenen die gelovigen volgen, omdat ze niet meer bij de man Jezus Christus zijn geweest. Als ze eenmaal zouden worden bevrucht door die man, met de kracht van God, toen die bloedcel daar in zijn Golgotha werd verbroken en dat leven dat daarin was. De kleine Jehovah. Oh, het zou indruk moeten maken. Weet u, iedereen kijkt uit naar een teken. Doen ze dat niet? Iedereen zegt, oh, laat me een teken zijn. De Jood zei, laat me een teken zien. Laat mij u een teken geven. God gaf u eenmaal een teken. Zij vroegen om een teken. Israël vroeg om een teken. Hij zei tegen de profeet, ik zal hen een tevig teken geven. Een maagd zal zwanger worden. Een maagd zal zwanger worden. En een zoon voortbrengen. Amen. Hij zal Emmanuel worden genoemd. God met ons. Het grootste teken dat ooit werd gegeven. Terwijl God, de schepper van hemel en aarde, het zonnestelsel maakte. Ik stond daar buiten bij Mount Palomar en keek er eens door die telescoop. En je kunt 120 miljoen lichtjaren de ruimte in kijken. Zet dat om in mijlen. En verder zijn er nog meermalen sterren en werelden. En hij maakte ze allemaal. Blies ze gewoon voor zijn handen af, zoals dat. Ja. En die grote schepper werd mijn redder. Hij werd mijn redder. Kwam neer toe tot een kleine bloedcel. Niet door een man, maar kwam maagdelijk tot een vrouw. En nam deze kleine stuifmeelkorrel van de vrouw en vormde voor zichzelf een kleine woning en woonde erin. Oh, het zou indruk moeten maken. Jehovah! Jehovah! Boven een mesthoop in een schuur. Huilend. Jehovah! In een voederbak. Met stro. Dat is een eeuwig teken. Sommige van deze opgeblazen mensen. Jehovah! God! Een huilende baby. Halleluja. In een stinkende stal. En dan denken wij dat we iemand zijn. Steken onze neus in de lucht. En als het zou rekenen, zou je verdrinken. En dan doorlopen en denken dat je iemand bent. En Jehovah die daar in de stal ligt, bovenop een mesthoop, huilend als een kleine, als iedere andere kleine baby. Het zou indrukwekkend moeten zijn. Dat is het teken. God zei, ik zal u een immedurend teken geven. Dat is een echt teken. Jehovah, die speelt als een jongen. Jehovah. Jehovah, die in een werkplaats werkt. Houtzacht als een timmerman. Halleluja. Oh my, Jehovah, die de voeten van vissers vast. Ik zal u een teken geven. Oh, maar wij moeten de geestelijkheid hebben, weet u, met de gewaden en al de programma's, woorden en... Oh, ik zal u een immerdurend teken geven. Jehovah, die in het gerechtshof staat met spuug op zijn gezicht. Jehovah, in een lichaam naakt uitgestrekt tussen hemel en aarde. Hij verachtte de schande van het kruis. Wij hebben hem daar uitgebeeld met een kleine lap om hem heen. Maar dat werd door de beeldhouwer gedaan. Maar ze stroopten hem naakt. Maakten hem te schande. Oh, die troep huichelaars, als dat u eraan breekt. Dit is de dag der mensen, de dag van de Heer is komend. Jehovah, Jehovah, stervend. Ja. En er gebeurde niets. Jehovah die bad. En er gebeurde niets. Dat is juist. Het zou treffend moeten zijn. Het is een immedurend teken. Dat is een teken dat alle mensen willen weten. Wilden weten. Toen stierf hij. Jehovah stierf. Toen begon de aarde te schudden. Oh my. Toen stond hij op uit het graf. En steeg omhoog. Jehovah keerde terug. In de vorm van de Heilige Geest. Om in zijn gemeente te leven onder zijn volk. Glorie! Jehovah, die daardoor hun kerk wandelt en de gedachten van hun hart onderscheidt. Jehovah, die de zieke geneest. Jehovah, die zodanig door lippen heen spreekt dat de mens geen controle meer heeft over zichzelf. Jehovah, die in het Engels terugkomt en het vertaalt. Oh, u wilt een teken? Amen! Die Jehovah komt neer naar de prostituee. Richt haar op, terwijl ze zo smerig is, dat de honden zelfs niet naar haar zouden willen kijken. En wast haar wit als sneeuw. En geeft haar een hart zo zuiver als een lelie. O Jehovah, die een dronkaard neemt die daar in de steeg ligt met vliegenvuil rondom zijn mond. En maakt dat hij het evangelie predikt. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons. Toen hij op aarde was, ging hij naar de geringste stad die er maar was. En naar de armoedigste mensen die er waren. En ze gaven hem de slechtste naam die er was. Dat is waar. Ze behandelden hem het slechts. En ze gaven hem de slechtste naam die kon worden genoemd. Beelzebub, een duivel. Het minste wat ze hem konden geven, gaven mensen hem. Maar God wekte hem op. En hij gaf hem een troon zo hoog, dat hij naar beneden moest kijken om de hemel te zien. Amen. Glory. En hij gaf hem een naam. Boven iedere naam. Zowel in de hemel als op de aarde. En alle families in de hemel en op aarde zijn naar hem vernoemd. Zo dacht de mens over hem. En zo dacht God over hem. O God, laat hem mijn gedachten zijn als de uwe vader. Jazeker. O dierbare naam. Nu. En ieder die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Als er slechts één vorm van eeuwig leven is, en u krijgt het, en wij zoeken ernaar door Jezus Christus, dan is dat Gods leven. Toen dus die bloedcel van de Zoon van God werd verbroken, en die kleine Jehovah die daar binnenin, deze man, genaamd Jezus, was gemaakt, want in hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk, Als wij nu dat bloed aannemen voor de vergeving van onze zonden, dan komt die geest die niet op een mens was, maar op God. Glorie, de Bijbel zei het bloed van God. Iemand zei, onthoud zich niets over de Joden, want hij was een Jood. Hij was geen Jood. Hij was net zo min Jood als heiden. Hij was God. Dat is juist. Hij was geschapen bloed. God maakte het speciaal. Het was het zijne. En door dat geschapen bloed aanvaarden wij het als onze vergeving, omdat hij de dood voor ons stierf en die bloed zal brak, laat die heilige geest los om terug te keren op ons. En nu zijn wij zonen en dochters van God door de geboorte van de geest. Dan is het leven dat van God was, hetgeen geen begin had, doch dat het ooit een einde zal hebben, het mijne en het uwe door de genade van God in Christus Jezus. Daar bent u. We zullen nu even terugkomen op de hel. Ik vertel u dat er niet kan zijn, ik geloof in een brandende hel. Jazeker, de Bijbel spreekt erover, over de poel des vuurs. Maar dat kan geen immer, het kan niet eeuwig zijn. Het zou, de Bijbel spreekt er nergens over dat het eeuwig is. Er staat een eeuwigdurende hel. Het spreekt niet over het woord eeuwig, het zegt een eeuwigdurende hel. En die is bereid voor de duivel en zijn engelen. Een eeuwigdurende hel, geen eeuwige. Maar misschien wordt die ziel daarvan wegen zijn daden gedurende 10 miljoen jaren gekweld, zover als ik weet. Ik weet niet wat eeuwigdurend voor God betekent. Het zou voor 5 minuten, het zou voor 1 miljoen jaren, het zou voor 10 miljoen jaren kunnen zijn. Maar er zal een tijd komen dat die ziel zal ophouden te bestaan. Hier is wat de Bijbel heeft gezegd. Kijk, wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. De eerste dood is scheiding van onze geliefden. Wij zullen in de tegenwoordigheid van God gaan, nimmer uit zijn tegenwoordigheid. Zie, als er nu een tweede dood is, dan moet dat de dood van de ziel zijn. Dan heeft hij die de wereld overwint, of de dingen van de wereld overwint, eeuwig leven en zal door de tweede dood niet beschadigd worden. Daar bent u, eeuwig leven. Maar de zondaar, de Bijbel zei, de vrouw die in wellust leeft, is dood terwijl zij leeft. Klopt dat? De ziel die zondigt, zal zeker sterven. Wat is sterven? Volkomen afgescheiden. Scheiden. Niet meer. Nu, het is afgesneden, dat is juist. Het is afgesneden, er is geen meer voor overgebleven. Hoe lang zal dat gaan duren? Het zal afnemen door hetzelfde proces waarmee het begon. En het zal tot een plaats komen dat er niets meer van overgebleven is. Het zal eenvoudig terugkeren tot datgene waarvan het werd gemaakt. We kunnen de cel nemen en de cel afbreken tot één cel, tot een andere cel, totdat u bij de eerste cel zou uitkomen. En als u bij die cel inbrengt, krijgt u de chemicaliën van het bloed. En u komt bij de verschillende chemicaliën van het bloed. En dan komt u terecht bij een klein deeltje in die cel. En dat is leven. Dat kunnen ze niet vinden. Daar weten ze niets over. Wel nu, dat leven zal tenslotte tot een plaats komen dat het niet meer bestaat. Wat zijn de chemicaliën van dat leven? Ik geloof niet dat het enige chemicaliën heeft, het zal geestelijk zijn. Dan zal het daarin tenslotte volkomen worden afgescheiden en niet meer bestaan. Zo zei de Bijbel het, de ziel die zondigt, die ziel zal sterven. En degenen die hier in deze gemeentetijdperken overwinnen zullen, van de tweede dood, zullen van de tweede dood geen schade lijden. Het lichaam sterft eerst, vervolgens sterft de ziel en zal niet meer bestaan. Zie, geloof je dat het de Bijbel is die dat zei? Onthoud nu, als de hel eeuwig is, dan is de Bijbel verkeerd als er staat dat de hel werd geschapen. En als dan een man voor eeuwig zal moeten branden in de hel, dan moet hij eeuwig leven hebben om bewust te branden. Klopt dat? Wel, hoeveel vormen van eeuwig leven zijn er? 1. Dat is juist, slechts 1 eeuwig leven. Ga nu niet die weg en zeg, voor de Bijbel gelooft niet in de hel, voor de Bijbel gelooft wel in de hel. De hel, de Bijbel leert dat er een hel is. En zo zeker als er een plaats voor rust is, is er een plaats voor straf. En God zal er zeker voor zorgen dat een ziel wordt gestraft die tegen hem zondigt. Maar er zal een tijd komen dat u er niet meer bent. Maar hoeveel miljoen jaren het zal duren voordat u daarna terugkeert, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Maar op een dag, u bent een tijdelijk wezen totdat u wederom geboren wordt. En daarna bent u een eeuwig wezen. En de enige manier dat u dat kunt krijgen, is door een deel van God in u te hebben, wat eeuwig leven is. Kunt u dat zien? Beslist, wie een oor heeft, die horen wat de geest van de gemeente zegt. Ik heb hem lief u niet. Ik ben zo blij eeuwig leven te hebben. Dat beangstigt mij niet meer, omdat wij nu eeuwig leven hebben. En ik weet dat en ik vertrouw erop dat iedereen het zal hebben. Ieder van ons. Irenaeus, ja, ik had hier een aantekening over Irenaeus met lees de geschiedenis. De reden waarom Irenaeus werd gekozen is omdat bij hem de tekenen volgden van de originele Pinksterkerk. Nu, als God, hoeveel geloven dat de gemeente op Pinksteren begon? In orde. Hoeveel geloven dat God de gemeente bevestigde op Pinksteren? In orde, meneer. Als dat dan Gods eerste gemeente was, en hij dat een gemeente noemde, en hij is nu de wijnstok, wij zijn de rank. Wat zal dat dan zijn als de wijnstok ooit nog eens een rank voortbrengt? Pinksteren. Ja, misschien niet als naam. We hebben nu de Pinkster namen, maar dat is niet meer dan Methodist, Baptist, Presbyterian, Pinksterman. Dat betekent niet City. Dat is een naam. Maar zolang u een Pinkster ervaring in uw hart hebt, Pinksteren in uw ziel, wat u eeuwig leven geeft, dan heeft God u beloofd dat u van de tweede dood beslist geen schade zult lijden. Dat betekent dat u eeuwig leven hebt en u kunt niet worden beschadigd door de tweede dood. U hebt bedroefd de Heilige Geest van God niet, grief hem niet, dingen doen die verkeerd zijn. Als u dat doet, zult u ervoor betalen, omdat de Bijbel zei, grief niet de Heilige Geest van God, waardoor u bent verzegeld tot de dag van uw verlossing. Is dat juist? Grief niet de Heilige Geest. Oh, het zal een heerlijke dag zijn op een morgen te enige tijd. Om u te laten zien dat de opstanding universeel zal zijn, zullen er twee in een veld zijn en ik zal er één nemen, en twee in een bed en ik zal er één nemen. Kijk, het zal op één plaats nacht zijn en aan de andere kant van de aarde daglicht. Die opname zal een universele opstanding zijn. De bezuin God zal schallen en ieder van deze kleine gemeente, Heer, 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 en zelfs die kleine groep die hier doorheen ging, en Heer, 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 zullen eruit komen. Toen die maagd, toen zij in de zevende waken zag, dat, nu onthoud, er waren zeven maagden, is dat juist? Ik bedoel, er gingen vijf maagden op weg. 10 maagden gingen op weg om de Heer te ontmoeten. 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Is dat zo? Nu, in de waken, toch waren er 7 waken. En aan het einde van de 7e waken, sommigen sliepen vanaf deze waken, deze en die, de 7e waken, toen ging er een stem uit, ziet, de bruidegom gaat uit hem tegemoet. En ze stonden op en trimden hun lampen. En al deze anderen vanaf hier stonden op. Oh, zal dat geen wonderbare tijd zijn? Ik was gewend een liedje te zingen. Het is een wonderbare tijd voor u. En wat een wonderbare tijd voor mij. Als wij ons alle gereed maken om Jezus onze koning te ontmoeten. Wat een wonderbare tijd zal het zijn. Laten we zien of we dat kunnen zingen. Zal dat niet wonderbaar zijn? Oh, wat zal het daar niet wonderbaar zijn? Geen lasten meer hebben te dragen? Verheugd zingend, met alle vreugdeklokken klinken? Oh, wat zal het daar niet wonderbaar zijn? Hoeveel van u weten dat u zult thuiskomen? Hoeveel weten dat u die deur zult uitgaan? U weet het niet. Hoeveel weten dat als u die deur uitgaat er ook weer zult inkomen? Dat kunt u niet zeggen. Laat deze avond dus niet te vergeefs zijn. Stel God niet teleur deze avond. Want dit zou de laatste avond kunnen zijn dat u tijd op een kans zou kunnen krijgen. Wie bent u hoe dan ook? Waar bent u vandaan gekomen? Waar gaat u heen? Het enige boek in de wereld dat u dat kan vertellen wat dit is. Dus deze gezegende oude Bijbel hier. Het is de Bijbel waar wij in geloven. Dat is de God waarin wij geloven. En als u niet in die bruid bent, in deze kleine minderheidsgroep die zich helemaal hier bevindt vandaag. Eruitgewerkt door leerstellingen en denominaties enzovoort. Als u niet in die kleine groep bent. Nu, u hoeft zich niet bij de tabernakel te voelen. U hoeft zich nergens bij te voegen. U hoeft alleen maar geboren te worden in dat koninkrijk. Als u uw gemeenschap wilt hebben in de Methodisten, Baptisten of Presbyteriaanse kerk, waar u ook bent, dat is uw zaak. Zie, u hebt gemeenschap met een ieder die u wenst. Maar ik zal u één ding vertellen. Als u wederom geboren bent, weet u, soort zoek soort. Iemand vroeg me eens, meneer Brennan, u zei tegen die mensen, ga terug naar de Methodistenkerk. Ik zei, zeker, laat men hen eruit gooien, dan hebben ze geen plaats om heen te gaan. Dan merkt u het wel. Dat is in orde, ga terug, het zal niet voor lang zijn, zie. Het zal niet lang duren of ze zullen regelrecht weer terug zijn. Weet u, eens was er een ark, de plaats van redding. Noach, toen er een grote vloed kwam. En Noach liet een raaf uit die ark gaan. En hij vloog rond, krassend en om zich heen kijkend. Wel, hij was tevreden omdat hij een aaseter was om mee te beginnen. Hij kon van een oud dood karkas eten en zijn buik vol eten van deze muilezel en vervolgens naar het oude schaap gaan en hem van hem zijn buik vol eten en iets anders, omdat er allerlei dode karkassen in het rond lagen. En de raaf zal daar dus gewoon zitten en overal van eten. Jongen, ik heb in mijn eentje een feestmaaltijd, terwijl die maar doorkraste. Maar toen ze die kleine duif naar buiten lieten, die was van een andere natuur. Die stank, hij kon het niet verdragen. Bah, waarom? Een duif heeft helemaal geen gal. Hij is de enige vogel die geen gal heeft. Hij kon het niet verteren. Dus het enige wat hij kon doen, was er heel erg terug gaan naar de ark en op de deur kloppen. Ga rustig heen, waar u maar wilt. Het enige wat ik u vraag is om binnen te komen in het koninkrijk. Daar weet ik waar u heen zult gaan. U zult niet meer in staat zijn het te verdragen, broeder. U zult zeggen, ik ben de grens overgetrokken. Ik heb deze wereld achter mij gelaten. Jazeker, zo is het beslist. Oh, zij waren allen in de opperzaal. Biddend in zijn naam. Door het dopen met de Heilige Geest kwam kracht op allemaal. Nu wat hij deed voor hen die dag, zal hij voor u hetzelfde doen. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, ben een van hen. U niet? Een van hen. Hoeveel zijn daar vanavond blij om? Kom, mijn broeder, zoek die zegen. Maak uw hart van zonde vrij. Grote klokken zullen luiden. En het houdt uw ziel in gloed. O, het is brandend binnenin mijn hart. O, glorie voor zijn naam. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, ik ben een van hen. Dat u terwijl we het volgende vers zingen, u elkaar dus de hand schudt, dat u zich omkeert en al die Methodisten en Baptisten en Presbyterianen, schudt elkaar de hand en wees zelfs vriendelijk genoeg elkaars kou om te kouwen als u kunt. Wees nu echt, echt vriendelijk, wees vriendschappelijk terwijl wij dit zingen. Ze zijn niet erg geleerd, nog wereldwijd beroemd. Zij ontvingen toch hun Pinksteren, gedoopt in Jezus' naam. En vertellen nu toch overal, zijn kracht is nog gelijk. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, ik ben een van hen. Weet u, laten we het nu echt zingen. One of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Zou u bereid zijn om een martelaar voor hem te zijn en te worden gedood? Als het tot een plaats zou komen dat u de dood onder ogen moest zien of het terugnemen, zou u het dan onder ogen zien? Door genade, zeker. O, God, het zou er genoegen zijn. Ja, dat is de manier waarop ik wil gaan. Precies in de preekstoel. Dat is juist. Ik dacht dat het moest en dat het hier niet lang geleden in Duitsland zou plaatsvinden. O, ze zouden door een nachttelescoop om me gaan schieten. En Duitse soldaten, die holden om me heen en hielpen me zo daarachter. Ik dacht, o, wat zou het een wonderbare zaak zijn. Om precies hier op het veld te sterven voor mijn Heer. O, maar wat een wonderbare zaak. Wel, laat me een liedje voor u zingen, zie. Kan dat? Hebt u nog een beetje tijd voor een klein lied? Ik kan niet zingen, ik zeg het op. Oh, ik heb altijd willen zingen. En een van deze dagen, wanneer u daar boven in het paradijs bent aangekomen bij uw lieflijke grote woning, dan zullen daar helemaal aan het eind van de bossen Russell Creech en ik aan het jagen zijn, ziet u. Daar heel ver weg aan het eind van die bossen is een kleine hut waar Broeder Neville over zingt. Bouw voor mij een hut in de hoek. Ik dacht dat hij over mijn plek sprak. In Glorieland, als u een van deze morgens daar ginds uit uw grote poort uitloopt en op die manier om u heen kijkt, dan hoort u heel ver weg in de hoek iemand zingen. Dan zult u zeggen, wel prijs God, onze broeder Branham heeft het gehaald. Hij is daar. Ik hoor hem nu zingen terwijl hij daar staat. Amazing Grace. Het zal verbazingwekkende genade zijn die me daar bracht. Dat is juist. Maar het druppelt van bloed. Ja, en daarom predik ik dit. Het druppelt van bloed. Dit heilige geestevangelie. Het druppelt van bloed.
Then came the Lord Jesus, they crucified him. He taught that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altars, these martyrs, crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen quickly. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson blood. It's dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Dat zal gebeuren.
Yea, I say unto thee, my people, as the servant of the living God hath brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I paved the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged when I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my word with the Lord. I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
I say unto thee, my people, this night, that if I have spoken again this evening unto thee, thou must search thy heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day. I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affection, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou should turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Aanbid nu en kijk wat hij zal doen. Als u hem hiervoor nog nooit hebt lief gehad, zou u hem nu niet lief hebben? Zou u willen opstaan en hem erkennen, hem als uw redder aannemen? God zegen u, broeder. Wil iemand anders gaan staan en zeggen, ik wil hem nu lief hebben? God zegen u daarachteraan, moeder dame. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Hemelse Vader, zoals u deze drie op hun voeten ziet staan, o God, zo bid ik u om genadig te zijn, o eeuwige, en hun vergeving te schenken voor iedere zonde en redding, de Heilige Geest in hun leven, zodat ze van de tweede dood geen schade zullen lijden, Zij beseffen vanavond, Heer, zoals ze daar staan, dat iets op het punt staat te gebeuren. De Heilige Geest heeft gewaarschuwd om de Geest van God te zien vallen onder de mensen, te zien werken, precies in overeenstemming met de Schrift. Precies de drie boodschappen en dan stoppen. O God, een boodschap aan iedere persoon. Nu, Vader, wij bidden u om genadig te zijn. Laat die dierbare Geest in ons midden blijven. Mogen wij het eerbiedigen, God, staar toe. Neem deze zielen onder uw hoede, Vader. Zij zijn de vruchten van de boodschap vanavond en van de boodschap van de Heilige Geest die te midden van ons werd gesproken. En wij bidden, Vader, God, dat u met hen zult zijn al de dagen van hun leven. En mogen wij hen daar in de wereld zonder einde ontmoeten, gered door het bloed en de genade van Christus. Wij geven hen nu aan u, Vader. Vul hen met uw Heilige Geest, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. God zegen u, mijn broeders. Wie in de buurt is van deze mensen die stonden, christenen, schud ze de hand als ze gaan zitten en wens hun goed Gods voorspoed. Gaat u zitten. Ziet u hoe gehoorzaam de Heilige Geest is, hoe hij het precies aan het einde doet? Zie, in de Bijbel staat, laten er van degene die in tongen spreken, twee zijn niet meer dan drie. Ziet u geen boodschap terwijl ik sprak, nadat alles voorbij was. Nu op die wijze wordt het verondersteld te gaan, iedereen echt eerbiedig en luisterend naar wat de Geest zegt. Wat gebeurde er toen? Zondaren stonden op om zich te bekeren. O, bedenk, de Heilige Geest zelf maakte zelfs toepasselijk op het woord, is gekomen en heeft het openbaar gemaakt. Ik ken enige van deze mensen die in tongen spreken. Ik ken ze alle drie die spraken. En ik ken degene die de uitleggingen gaven. Ik weet dat hun leven voor God zonderloos is. Broeder Neville hier, onze herder, een methodiste prediker. Een methodiste prediker die hier zit, ontving de Heilige Geest. Juni hier. Broeder Jackson, nog een methodiste prediker, ontving de Heilige Geest. Dat is waar, met een gave van tongen en uitleggingen. En u hebt opgemerkt hoe de gemeente zich gedraagt. Iedereen is eerbiedig als God spreekt, zie. U ziet hoe hij geheel overeenkomstig de Bijbel spreekt. Ten eerste, als de boodschap niet helemaal juist overkomt, spreekt hij het opnieuw uit. Maar hij spreekt niet meer dan drie keer, zie, zoals het daar in de Schrift staat. Zie, kijk, hij zal die boodschap geven en hij zal het nooit meer in de waai brengen. Want de geest der profeten is aan de profeten onderworpen. Alles luistert en stil. Nu, dat is de manier hoe de gemeente in orde zou moeten zijn. Nu, tot u mensen die misschien van buiten komen, die mij erover horen spreken, op die manier zou het moeten zijn. Kijk, de boodschap gaat voort. Ziet u de resultaten? Precies dan gebeurt het en er gebeurt iets. Precies als met onderscheiding of enige andere geest. Is hij niet wonderbaar? Oh, ik ben zo blij om te weten dat diezelfde zaak, die precies hier door Paulus werd ingesteld, niet is gestorven tot hier aan toe, nog steeds dezelfde zaak. Oh, ik ben zo blij dat ik kan zeggen een van hen te zijn. U niet? In orde. Nu, morgenavond om 7:00 zullen wij het tijdperk van Laodicea nemen. En dat is het huwelijktijdperk. Ik wil dat u komt als het mogelijk is. Ik heb het vanavond wat laat gemaakt. Misschien omdat de Heilige Geest sprak enzovoort. Maar toch is het nog vroeg. Het is pas 9:20. En gewoonlijk ben ik hier tot 10:00 of 11:00. Dus voor ons doen is dit echt vroeg. Verheugt u zich in de boodschap van de Heer? Doet u dat echt? Het voedt uw zielen. God zegen u, mijn kinderen. Weet u, ik heb u lief met heel mijn hart. En soms, wanneer de Geest een houvast op mij krijgt, snijdt het beide. Op die wijze is het woord, het is zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Het snijdt als het komt en gaat inwendig, uitwendig, iedere keer. Maar dat is wat ons besnijdt. Besnijdenis snijdt ons alleen het te veel aan vlees af. Datgene wat we niet behoorden te hebben. Nu, ik wil dat u opmerkt. Hoorde u de Geest vanavond tijdens de uitlegging? Stop die dwaasheid. Dat besnijdt. Wees oprecht. We raken allemaal uit de pas. Maar God weet hoe hij de bulten van ons moet afschuren. Weet hij dat niet? Dat doet hij beslist. Ik ben er dankbaar voor. U niet? Ben jij de pianist hier? Ik zie... Is Teddy? Ik zie hem nergens. In orde, zuster, als u wil. Is dat uw dochter, broeder Dalton? Schoondochter. Heel fijne kleine dame. Ik ben zo blij dat u een christen bent. In orde, wat is ons goede oude slotlied? Laten we er eentje proberen voordat we die doen. Een ogenblik, zuster, voordat we neem de naam van Jezus mede zingen. Hoeveel kennen we? Vergeet het familiegebed niet. Hoeveel bidden in uw gezin, uw familiegebeden? Oh, dat is goed. Laten we het eens proberen, zoals in vroegere tijden. Vergeet het familiegebed niet. Jezus wil u daar ontmoeten. Hij zal al uw lasten dragen. O, vergeet het familiegebed niet. Houdt u daarvan? Laten we het opnieuw proberen. Jezus wil u daar ontmoeten. U hebt nu een afspraak gemaakt. Mijn zuster zegt iets, zegt moeder Branham. Als wij vertrouwen en nimmer twijfelen. Houdt u niet van die oude liederen? Oh, ik geloof dat die mannen hun pen oppakten en door de Heilige Geest werden geïnspireerd om dat op te schrijven. Zoals de blinde Fanny Crosby, toen deze wereldse mensen van die tijd probeerden haar wereldse liederen te laten maken, zei ze, wel, je zult een rijke vrouw worden. Ze zei, ik heb mijn leven aan Christus opgedragen en al mijn talenten. En ze was blind, weet u. Zei, ik ben mijn leven en alles aan Christus verschuldigd. Toen werden ze min of meer aan haar geërgerd, omdat ze zo'n gelegenheid afsloeg. Ze verkocht haar geboorterecht niet, zoals meneer Presley en anderen deden. Maar zij behield haar oprechtheid. Dus ze gingen bij haar weg en zeiden, als u dan naar de hemel gaat, als er zo'n plaats bestaat, als u dan daar bent, dan zult u blind zijn. Ze zeiden, maar als u blind bent, hoe zou u hem dan kennen? Ze zeiden, ik zal hem kennen. Ze zeiden, wel als je blind bent, maar als je blind bent. Ze zei, ik zal voelen of er nagelafdrukken zijn. Toen keerde ze zich om en ze begon weg te lopen en ze zei, ik zal hem kennen. En verlost aan zijn zijde zal ik staan. Ik zal hem kennen. Ik zal hem kennen. Aan de merktekenen van de nagels in zijn handen. O mijn Jezus, met deze 5 dierbare wonden die reginds voor mij bloeden, hoe zou ik ooit die dierbare kunnen verloochenen? Laat mij sterven, laat mij gaan naar de... Laat me welke weg ook gaan. Maar laat mij nooit die dierbare bloedende persoon verloochenen die ginds voor mij stierf. Ja. En als wij vanavond weggaan, willen wij de naam van Jezus meenemen. In orde, zuster, gehoor, zullen we nu gaan staan. Buigen en zachtjes zingen. Precious name.
Welsh. Hope of earth and joy of heaven, rest his name, O Welsh.